is voor deze ene keer dat we hier zijn. De volgende keer zullen we hier gewoon op onze vaste plaats zijn. Het was even een gedwaal voor iedereen om het te vinden, heb ik begrepen. Maar na aan de opkomst te zien, dachten we nu toch weer iedereen binnen. Voor we beginnen wou ik u toch nog even zeggen dat u vanaf nu zo min mogelijk moet bewegen en ook zo min mogelijk geluid moet maken. Dat is omdat het medium op dit moment in trance gaat en hij op dat moment erg gevoelig is en alle bewegingen, zou ik u even op de deur willen, dat er niemand binnenkomt op dit moment. Dat op dit moment, of nu kan het wel weer, maar dat terwijl hij in trance gaat is hij erg gevoelig en op dat moment komen alle bewegingen en lawaai erg vervelend op hem over. Ook straks als de spreker is uitgesproken, verzoek ik u te blijven zitten tot ik heb aangekondigd dat de pauze begint. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik even nog vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen kunt u op papiertjes schrijven die u op tafel vindt. U kunt ze dan hier inleveren en ze worden na de pauze voorgelezen. Er is één restrictie aan. U mag geen persoonlijke vragen stellen. Dan wil ik u er ook nog even op wijzen dat op het ogenblik achteraan de tafel een aantal uitgaven van de vereniging liggen die in de uitverkoop zijn. Want zoals u weet is dit de laatste bijeenkomst van 1984. In december is er geen bijeenkomst en omdat u dus zich dan misschien zult vervelen, kunt u daar een heel pak kopen en dan kunt u op die manier de kerstdagen doorkomen. Of in ieder geval een Sinterklaas cadeau geven, dat moet u dus doen. Dit waren de mededelingen, dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Goedenavond, vrienden. Aan het begin van deze avond, zoals altijd, wijs ik u op dat we niet al wetend of nog verder zijn. Erg prettig wanneer u zelf nadenkt. Per slotverrekening kunt u beter uw eigen ongevallen veroorzaken dan in die van anderen terechtkomen. Wanneer we aan een onderwerp denken voor vanavond, dat wordt een beetje moeilijk. Zeker omdat ik aanwezig was bij de laatste woorden van de inleiding. Dan denk je onwillekeurig aan Sinterklaasige onderwerpen, zoals wat doe ik met een afgekeurde heilige, hoe doe je een ander liefdevol de das om, en dat soort dingen. Maar dat zou u waarschijnlijk niet interesseren als u een onderwerp hebt dat u de moeite waard had. Ja?
Boze geesten.
Boze geesten. Nou, boze geesten zijn eigenlijk boze mensen. Alleen zijn ze dood, maar dat verandert verder niet veel. Als u zegt boze geesten, dan denkt u aan allerhand demonen. En u realiseert zich waarschijnlijk niet dat je uiteindelijk toch je eigen beeld van jezelf maakt. Een mens die haat, draagt de afzichtelijkheid van zijn haat op zijn ik over. En wanneer je hem dan ontmoet, is het een monster, natuurlijk. Dan zeg je, dat is een boze geest. Dat er entiteiten zijn die negatief leven en streven is ongetwijfeld waar. Maar vele van hen behoren tot een totaal ander deel van de ontwikkeling. U moet niet denken dat de mens de enige methode is voor de ziel om via stoffelijke trappen verder te komen. En zo moet u ook niet denken dat uw begrippen van goed en kwaad kosmische norm zijn. Veel van hetgeen voor u kwaad of onaanvaardbaar of misschien ondoenlijk is, is voor andere vormen van bestaan juist weer een bestaansbevestiging. Om het heel simpel te zeggen, het leven is een tweebaanstraat waarbij het verkeer langs elkaar stroomt. Wanneer er één even over de schreef gaat, ontstaan er botsingen en een mens spreekt dan van demonen, van de duivel, van kwaadwillige bezetenheid en wat iets meer is. Ik kan het wel begrijpen. De mens is uiteindelijk uitgegaan van een holistisch wereldbeeld. De wereld was alles en verder was er niets. Er zijn mensen geweest die dachten de wereld is een pannenkoek. Die drijft ergens in het onbestemde. En als je aan de rand komt, val je eraf. En later hebben ze gezegd, ja, die wereld is rond. maar die wereld is toch wel het middelpunt van het heelal. En nu zeggen ze, ja, de wereld draait rond de zon en de zon is maar een heel klein sterretje in een heel klein uitstulseltje van een sterrennevel die in zich ook weer lang niet de enige is. Ik wil maar zeggen, denkbeelden veranderen, mensen veranderen en zo veranderen ook beelden van wat goed is en wat kwaad is. Maar de mens realiseert zich dat niet. Hij beschouwt zichzelf als de top. Datgene wat hij meent te weten, ziet hij als de enige waarheid. Hij is over het algemeen eenzijdig. Hij is een beetje blind voor de dingen. En wanneer er dan iets onder zijn aandacht komt, dat helemaal niet meer past in zijn wereldbeeld, dan kan het niet anders of het is kwaad. U zult het niet geloven, maar er zijn kringen waar men ons uitmaakt voor boze geesten. Ik vind mezelf helemaal zo nijdas niet. En ik bedoel het zeker niet kwaad met u. En toch zegt men wel, dat zijn alleen boze geesten die doorkomen. Goede geesten doen dat niet, die laten het aan dominee over. Nou ja, nou kan ik me dat van een geest wel voorstellen als het om zo'n gehoor gaat. Maar waarom zou je het zo simpel bekijken? Begrijp dat wat mooi is in Europa misschien lelijk is op de Fiji's en omgekeerd. Begrippen van schoonheid, van wat wel past en wat niet past bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die kun je haast niet voorstellen. Laat ik maar een heel simpel voorbeeld nemen. U gaat naar Parijs. Overal lopen de jonge lui hun liefde uitdrukking te geven door lichamelijke beroeringen. Probeer hetzelfde in India en u ontketent op zijn minst genomen een erotische verwarring en zeer waarschijnlijk daarnaast een kleine opstand. Waarom? In Europa is dat aanvaard, in India is het niet aanvaard. Dat is met 1001 dingen. U kunt zich waarschijnlijk niet voorstellen hoe dat is. Kunt u zich voorstellen bijvoorbeeld dat iemand met een redelijk beroep zegt, tweede piloot of hoofdsteward van een luchtvaartlijn, dat die bang is om verliefd te worden op iemand, daar zijn ouders al iemand voor hem bestemd hebben die hij niet kent, waarvan hij eigenlijk niets of heel weinig weet. Dan zult u zeggen, dat is ongelooflijk, maar dat komt in deze tijd voor. Nu, vandaag de dag. En wanneer zo iemand daar tegenin zou gaan, dan zou hij uitgestoten zijn uit de familie. Maar hij zou zichzelf gelijktijdig niet alleen eenzaam, maar schuldig gevoelen. Dan zou je kunnen zeggen, de verliefdheid die hier verheven wordt soms tot zelfs verkoopsargument, is daar eigenlijk iets wat demonisch is, wat kwaad is. Het ligt eraan hoe mensen denken. Er is iemand die heeft gezegd, de duivel is ook een engel. En ik denk dat de meesten die zich bezighouden met duivels, demonen, boze geesten, dat gewoon vergeten. Maar als je de demon benadert als demon, is hij demon. Benader je hem als engel, dan wordt hij engel. Want datgene wat wij ontvangen, is de reflex van datgene wat we zijn. Je zou dan, ja, mag ik iets afwijken? Ik heb het toch al gedaan, dus geen bezwaar? Nee? Nou, moet je luisteren. Wanneer u dingen waarneemt, wat neemt u waar? De werkelijkheid, vergeet u het maar. Wat u waarneemt is een reactie in uw eigen wezen op reeksen van zintuigelijke prikkels. Daar ontstaat uw wereldbeeld door. Daarom is een tafel voor u een tafel, een stoel enzovoorts. Daarom kent u verschillen die bijna genormd zijn, dit is rood, dat is wit, dat is zwart. Maar wanneer u zou kijken wat erachter zit, wanneer dat denken, dat een beeld schept aan de hand van die verschillende prikkels. Wanneer je dat beeld nou eens weg zou nemen, dan zou er misschien een heel ander beeld ontstaan. En ik denk dat achter al de complexiteit die je in de schepping ziet, uiteindelijk een hele simpele werkelijkheid bestaat, die men dan misschien met het Griekse woord nominon kan aanduiden. In ons werken en ons zoeken naar waarheid zullen we heel vaak komen tot erkenningen die vanuit het standpunt van anderen slecht zijn, demonisch. Als dat gedaan wordt door een mens, dan is hij een ketter, een verwerpelijk en een gevaarlijk mens, en zou je waarschijnlijk vroeger verbrand zijn of op zijn minst genomen zwaar gemarteld zijn, totdat hij zijn schuld zou hebben toegegeven en nederig in de moederschoot van de o zo vriendelijke en naast een liefde kennende kerk zou zijn teruggekeerd. Maar een mens heeft nu eenmaal zijn eigen waarheid. Hij leeft niet in de wereld van anderen, dat kan hij niet. Hij leeft in zijn eigen wereld. En iemand die overgaat, neemt een groot gedeelte van zijn bewustzijn mee. Hij neemt zijn wereldbeeldje met zich mee. Hij neemt zijn verwachtingen en zijn dromen met zich mee. En hij wordt getroffen door gedachteprikkels die de plaats gaan innemen van de zintuigelijke prikkelingen die op aarde zo bepalend zijn voor beeldvorming. Hij krijgt ook voorstellingen. Hij ziet de wereld en misschien een stuk van uw wereld, maar niet meer zoals u het ziet. Hij ziet het op een andere wijze. Het wil niet zeggen dat hij de werkelijkheid beschouwt. Het wil alleen maar zeggen dat hij dus leeft in een andere reeks van waarden en waarderingen dan u.
Voelt u zich dan ook schuldig?
Waarom zou u zich schuldig voelen? Voelt u zich schuldig omdat u iets gelooft of niet gelooft? Wanneer u het gelooft en u handelt er tegenin, kunt u zich schuldig voelen. Maar wanneer iets strookt met uw overtuiging, is het goed. Je zou het kunnen zeggen, een mens die begrijpt wat een mensenleven in feite betekent en waard kan zijn, die zal zich, ook wanneer hij een vijand doodt in de oorlog, ergens schuldig voelen. Ook al weet hij dat hij daar door driften toe gebracht werd, dat hij daartoe genoopt werd door anderen en al die dingen meer. Er blijft toch een klein gevoel van, ja, dat deugt niet helemaal. Maar als iemand gelooft dat dat dé manier is om de wereld te dienen, dan is hij blij met elke dode die hij veroorzaakt. Stel u nu voor dat een geest precies zo kan reageren. Voor een geest is het bijvoorbeeld dwaasheid. Wanneer iemand zich voortdurend laat ketenen door de opvattingen van anderen die dan in een kerkelijk of een theologisch gewaad zijn gestoken. Dan zal degene die dat vanuit een geloof benadert zeggen, dit is een boze geest. En toch wil die geest alleen maar de mensen de ogen openen voor de andere aspecten van het leven die er ook zijn. Hij wil proberen om een soort Oost-Indische doofheid ongedaan te maken. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Het is een van de moeilijkste punten die er bestaat als je te maken krijgt met geloofsgemeenschappen of wat dat betreft bepaalde politieke, theoretische gemeenschappen. Je kunt ze eenvoudig niet benaderen, omdat alles wat niet beantwoordt aan hun denkbeeld, ongeacht zelfs de feiten, voor hen verwerpelijk en slecht is. Dan wordt zo iemand die op aarde probeert goed te doen, dus door bepaalde mensen een boze geest genoemd. En ook het tegenovergestelde komt wel eens voor je. Iemand is verward. Hij vlucht een beetje weg. Een geest heeft het ook niet altijd even gemakkelijk voor hij zichzelf heeft leren aanvaarden zoals hij is. Die geest weet veel dingen. Hij heeft dus inhoud. Hij heeft een persoonlijkheid. Die heb je ook onmiddellijk na de overgang. Zelfs terwijl de val door de tunnel begint die de aanleiding is tot de eerste contacten, heb je die persoonlijkheid? Blijf je jezelf als jezelf ervaren? Nou ja, zo iemand die kan vervlochten raken in de aura van een ander, heeft nog geen begrip van de krachten en krachtvelden die zijn nieuwe wereld uitmaken En voor hem is het dan zoiets als verward raken in een soort telepathisch spinnenweb. Wat moet zo'n geest doen? Ja, hij kan zich niet losmaken, hij weet niet hoe. Hij kan zich ook niet ontspannen en daardoor neutraal genoeg worden om los te gaan, want hij worstelt er tegenin. Hij is een zwemmer die in een mui is geraakt en dan probeert toch lijnrecht op het strand aan te zwemmen. Dat lukt ook niet. Zo iemand grijpt dan naar noodmaatregelen en probeert via die aura het zenuwstelsel van zo'n mens te beïnvloeden. Ja, en die gaat dan allerhand schizoïde verschijnselen vertonen. Dat behoef je die mens niet kwalijk te nemen dat hij anders zich gedraagt. Maar je mag ook niet zeggen dat die geest een boze geest is. Die geest is waarschijnlijk net zo ziek en verward als degene bij wie je de verschijnsel veroorzaakt. Die weet ook geen raad met die andere persoonlijkheid die ineens in al zijn gedachten en al zijn leven voortdurend weer opduikt. En die hem eigenlijk vervreemdt van de wereld die hij meende reeds enigszins bereikt te hebben.
Kan dat lang duren?
Zo'n proces kan lang duren in mensentermen. Het kan een aantal jaren duren, ja.
Hoe kan je daarvan bevrijden dan?
Ja. Er zijn verschillende mogelijkheden wanneer je bijvoorbeeld een medium hebt. En je kunt door dat medium contact krijgen. Dan zal automatisch de aura van het medium aanvaard worden. En dat wil zeggen dat de verknoping met de aura van de andere persoon eigenlijk daardoor ongedaan wordt gemaakt. En wanneer je zo iemand dan redelijk benadert, kun je duidelijk maken wat de situatie is. En dan zal hij blij zijn dat hij zijn eigen weg kan gaan. Dan zul je waarschijnlijk nog bedanken voor de hulp. Een andere methode die iets vreder is, is ja, je kunt soms die aura sterk beïnvloeden. Moet je heel sterke levenskracht voor hebben. Of eventueel je weten op te laden met kracht uit een andere wereld. Wanneer je dan die aura helemaal schoonveegt, alsof je hem aan het afschermen bent, is de kans heel groot dat je de verbinding verbreekt. Ook dat zou kunnen helpen. Dus er zijn wel methoden tegen. En ja, er zijn zelfs onderdrukkingsmethoden. Een schokkuur bijvoorbeeld, of shock heet het dan. Waarschijnlijk omdat degene die ze toepassen vaak shocken. Maar wanneer je die toepast, dan breng je allerhand paniek- en pijnervaringen. En dan heb je dus een soort, ja, Pavloviaanse reactie. De entiteit durft zijn eigen persoonlijkheid niet meer zo volledig te laten gelden. En die probeert het sluiks. De ziekte is niet genezen, maar de symptomen zijn tijdelijk onderdrukt. Daar komt het op neer.
Kun je ook zo binnenstappen?
Zo binnenstappen, hoe
ja,
bedoel
je? Ja, zo gewoon, pardon. En kom waar je denkt waar je komt. Bijvoorbeeld in een mooie omgeving. Of
als je overgaat?
Ja.
Ja, natuurlijk. Maar het losmaken van het lichaam maak je door. En dat is dus meestal zijn uitzondering als je wordt afgehaald.
Ja.
Maar wanneer je dus niet wordt afgehaald en direct eigenlijk in een volledige aanvaarding van het nieuwe bestaan komt, dan krijg je een vernauwing van bewustzijn, want de zintuigelijkheid valt weg. En daardoor heb je het idee dat je in een soort trechter, een donkere trechter stort. Maar bij het wegvallen van al die stoffelijke impulsen worden je geestelijke zintuigen meer wakker. Die gaan duidelijker ervaren wat ze in de stof altijd eigenlijk een beetje opzij hebben geschoven. En daardoor krijg je het idee dat er een licht is aan het eind van die tunnel. En meestal kom je in een lichtende wereld terecht. Het grote probleem is dan dat je in die wereld het gevoel hebt dat je in alle facetten kenbaar bent. Zoiets als u wanneer u een angstdroom hebt en droomt dat u midden op koopavond in uw blootje over de dam moet paraderen.
Vriezen.
Ja. Nou, het lijkt mij voornamelijk koud, maar dat is waarschijnlijk een verschil van benadering. Ja. Maar dat is dus ongeveer de ervaring, ja? U wilde zeggen?
Een bed voor een overledene, heeft dat nou eigenlijk zin? Vanwege het contact wat u weet.
Wanneer u kinderen hebt, die zitten ver weg, zij om kostschool of zo, en u stuurt ze een pakje, en dat blijft een beetje bij de post liggen, De drop is uitgeslagen, de speculaas is een taaie massa geworden, die eerder door het paard van Sinterklaas geproduceerd schijnt te zijn. De chocoladeletter is een vormloze druipmassa geworden. Dan zou je zeggen, je hebt er niets aan. Heeft het zin? Ja, het kan aankomen zoals het bedoeld is. Maar zelfs wanneer het verkeerd aankomt, dan is het een bewijs dat er met genegenheid aan je wordt gedacht dat je niet vergeten bent. Als u bidt voor een ander, dan geeft u in feite te kennen, ik ben die ander niet vergeten. En mijn kracht en mijn beste wensen vergezellen je. En juist wanneer je zo sommige mensen na de dood eens een beetje eenzaam rond moet dolen, dan zijn dit dingen die je toch altijd beroeren en bereiken. En dan word je daardoor heel vaak geholpen om een beetje wat meer licht, wat meer vreugde te aanvaarden. Ik zou dus zeggen, bidden voor een overledene, als het niet gepaard gaat met een zelfbeklag, hoeveel moet ik aan je missen en dit en dat. Dat lijkt me heel erg gepast. Voldoende? Ja, u denkt waarschijnlijk dat we wat dat betreft een beetje, ja, dwaas misschien zijn. Wanneer wij zeggen, ja, als je denkt dat je door het lezen van een mis een ziel bevrijdt, heb je het mis. Niet waar, maar aan de andere kant zou je ook mis zijn wanneer je dacht dat het geen zin had om die mis te laten opdragen. In die mis moet je wel zelf aanwezig zijn. Je gedachten, je verwachting is een uitstraling die geest bereikt. En daardoor is het belangrijk en kan het bevrijdend werken. En zo gaat het met heel veel andere dingen. Dus ik wil maar zeggen, je kunt er dus heel wat mee doen.
En weet je nou niet, als je daar komt, dat je al eerder geleefd hebt? Dus dat je eigenlijk van het huis weggegaan bent voor hier op een cursus, en dat je weer terugkomt, herinner je dan niets meer van dat vorige bestaan daar? Dat je denkt, nou,
mag ik hier Ashoka een ogenblik aanhalen?
Ja.
Ashoka vorst, wijsgeer, bewust ook, heeft het in een van zijn verhandelingen als volgt uitgedrukt. Je gaat door werelden, je ziet jezelf en je ziet anderen, en zolang je daarmee verbonden bent, kom je niet verder. Uiteindelijk zoek je de eenzaamheid om jezelf te vinden. Dan zit je neer bij de rotsen aan de kloof van de tijd, onder de boom der herinnering, en weet je hoe je geleefd hebt. En daar bedoelt hij mee welke incarnaties je hebt doorgemaakt. Dat is een dichterlijk beeld, maar het ligt ontzettend dicht bij de waarheid. Een mens die tot rust komt en dus niet meer gebonden is aan te veel beeldvoorstellingen en een te benepen voorstelling van het eigen ik, die begrijpt op een gegeven ogenblik alles wat er in deze werelden van mij gebeurt is driekwart illusie, maar wat is mijn werkelijkheid? En op het ogenblik dat hij daarover na gaat denken, wordt hem duidelijk welke werkelijkheid er in hem schuilt. En dan zie je daarbij, oh, je moet niet denken dat je letterlijk alle levens precies herinnert hoor. Niet elke postzegel die je geplakt hebt, die zul je later herinneren, bij wijze van spreken. Maar wat belangrijk was voor je, herinner je. En daardoor kom je eigenlijk tot een begrip van een ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. En pas dan, vreemd genoeg, kun je ook begrijpen wat de zin is geweest van je laatste incarnatie. Ja, we zijn al heel ver afgedwaald van de boze geesten. Ik vind het niet erg hoor, want je moet er nooit te veel over praten. De mensen maken ze zelf wel. Hè? Bent u ook zo bang voor de communisten? Of meent u dat de kapitalisten de wereld aan het vernielen zijn? Ja, ik vraag het maar. De mens roept zelf zijn boze geesten op. En meestal zijn ze dan nog eigen fabrikaat ook. Dus laten we maar even verder gaan over die wereld na de dood. Kijk, wij beleven in elk leven een aantal dingen waaraan we niet kunnen ontkomen. Die zijn als het ware geprogrammeerd in ons. We hebben bepaalde gevoelswerelden waaraan we ons niet kunnen onttrekken. En dan kunnen we dat nog zo rationeel en met alle middelen tot hypnose toe proberen te bestrijden, maar we kunnen er niet helemaal af. Dat zijn de basiswaarden waaruit ons beleven in deze wereld voor dit bestaan moet worden gevormd. En zeker dan kun je wel een beetje meer plezier hebben, de een en de ander een beetje meer verdriet. Dat is denkbaar. Maar eigenlijk maak je voor een groot gedeelte waar wat je voor jezelf als noodzaak hebt geschapen. En dat houdt in een beperking van je bewustzijn natuurlijk. De geest die een lichaam bezielt, die is ook niet gelijktijdig volledig meer bewust van alle geestelijke werelden en krachten waartoe hij behoort. Die is zo geconcentreerd dat hij het andere niet meer ziet. Zoals het u kan overkomen dat u zeer geconcentreerd met iets bezig bent en dat u niet hoort wat er om u heen gezegd wordt, dat u eigenlijk ook niet ziet wat er gebeurt. Tot u met een schok wakker komt en zegt, hè, is dat allemaal aan de hand? Hoe komt dat? Terwijl u er toch bij bent geweest. Voor een geest is dat ongeveer gelijk. En je moet dat natuurlijk leren begrijpen. Je moet terugkeren tot het totaalbeeld waarin de noodzaak ligt voor juist deze ervaring, deze beleving, deze, zeg maar, gedeeltelijke programmering. U moet niet denken dat ik zeg dat u geen vrije wil hebt. Maar uw willen is gebaseerd op uw inhoud en op uw kennen. En wanneer uw gevoelens en uw vermogen om feiten op te nemen voor een deel zijn vastgelegd, dat gebeurt al in de prenatale periode, nietwaar? Dan is het toch duidelijk dat uw vrije wil eveneens beperkt is, juist door die gevoelens, juist door de wijze waarop u feiten opneemt, de gehele interpretatie van het leven zoals ze voor u bestaat. En dat is nu juist datgene wat een geest probeert te gebruiken om zijn eigen contact met de werkelijkheid groter te maken. De meeste mensen zien het als een ingewikkeld worden van de zaak. Een eeuwige zaligheid is voor hen alle genieting en alle vreugde die je maar kunt voorstellen in de hoogste mate samengebracht, als het ware in één punt. De werkelijkheid is veel eenvoudiger. Een hemelbeleven ontstaat op het ogenblik dat je nog bewust bent van je bestaan en van niets anders dan de kracht die je omringt. En dat is dan geen vreugde in menselijke zin meer. Hè? Ik bedoel, ik vind een Mahomedaans paradijs vind ik altijd ontzettend leuk. Als je dat in die simpele voorstellingen hoort. Je komt erboven, je moet eerst over de brug gaan. Boven de hel. En dat is dan een zwaard, de kling van een zwaard. En als je er overheen bent, dan kom je in een wereld vol van schaduwrijke bosjes waar je kunt gaan liggen op heerlijke weiden. Er zijn stromen met de meest kostelijke dranken en je wordt bediend door de mooiste hoeries die je denken kunt. Waarbij de hoerie dus niet datgene is waaraan de afgeleide naam in andere landen zou doen denken. Namelijk niet in de eerste plaats een speelgenoot, maar gewoon schoonheid en gelijktijdig een soort moederlijke zorg. Het zijn menselijke voorstellingen, maar dat kan toch niet echt zijn. Je kunt er een tijd in leven, omdat je erin gelooft. Omdat je alles wat je bereikt vertaalt in die termen. Niet waar, maar die mooie hoerie die volgens u een beker met sherbet komt aanreiken, dat is misschien alleen maar een geestelijk contact met die oude buurvrouw van u, die heks met die vrat op haar neus, waar u wel ruzie mee had, maar die het uiteindelijk toch zo goed met u meende. U vertaalt het dan verkeerd. Om een dergelijke wereldje voor te stellen, een zo relatieve wereld eigenlijk, ja. Voor een mens kennelijk ondenkbaar.
Maar als je dat nu een poosje vasthoudt, die idee wat je dus zelf prettig vindt, maar word je daar aan uw kant dan niet geholpen dat ze zeggen, ja, maar dit is even tijdelijk om te wennen, maar nou ga je verder. Zo was het hier.
Zo iemand is Oost-Indisch doof. Die kun je pas benaderen op het ogenblik dat hij open staat ervoor. En dat geldt ook voor iemand die, zoals het heet, in het duister doolt of in Nevelland ronddwaalt. Dat zijn entiteiten die zijn zo druk bezig met het zoeken naar iets wat er niet meer is voor hen, dat ze niet letten op anderen en dan zien ze wel overal lichtjes. Maar als ze er komen is er niet, want wat zij zoeken is er niet, het is wel een poging tot contact. Maar dan komt er een ogenblik dat ze zeggen, het kan me niet meer schelen waar ik ben en wat ik ben, maar ik wil eindelijk met iemand spreken. Kijk, en dan wordt dat lichtje ineens een figuur waar je contact mee op kunt nemen.
Ja, maar dan komt het.
En dan komt er veel, veel meer. Er is dus wel degelijk een mogelijkheid om zo iemand te helpen. Maar het ligt ook wel voor een groot gedeelte aan hemzelf. Laten we het heel simpel zeggen. Een matroos doodt in de duisternis. Er is een geleidegeest die denkt, nou laat ik het eens een keer proberen met een reddingsseance. En iets anders, dat helpt. Misschien dat hij dan begrijpt dat hij dood is en dat hij verder moet. Die matroos die komt daar in een lichaam van iemand. Die kijkt eens rond zich. En het eerste wat hij zegt, wow, wat een rotzootje hier zeg. Waar is de gezelligheid? En dan ziet hij er een aardige juffer tussen zitten. En of hij nou in een mannelijk of vrouwelijk medium zit, zal dan ook geen verschil uitmaken. Hij stevent er met een zwalkende gang op af. Hij zegt, kom mee meid, dan gaan we gezellig ergens wat drinken. Ja, als die weer vrijkomt, die heeft niks geleerd. Die is nog zo bezig te zoeken naar de havenstad met alle genietingen die voor hem dan zo groot waren, dat hij gewoon er niet aan toe komt om te luisteren naar iemand die zegt, hé, je bent dood, het is er niet meer. Hij wil het gewoon niet horen.
Ja, maar als je dat wel wilt horen, dan bedoel ik, dan word je toch wel geholpen.
Je wordt geholpen of je het horen wilt of niet, maar je moet de hulp aanvaarden om van die hulp enig profijt te hebben. Ja, weet u, dood, ach. Voor mensen is het een raadsel. En je kunt je hele leven op aarde wel bezighouden met leven na de dood, maar het helpt zo weinig. Want je leeft op deze wereld. Je leeft met je wereldbeeld, met je ikvoorstelling, met je begrippen van goed en kwaad, van wat je moet en wat je moet laten. En al die dingen bij elkaar. Ja, daar kun je eigenlijk toch niet aan ontsnappen. Dus begin om maar gewoon op aarde te leven en jezelf te aanvaarden. Maar zeg tegen jezelf, dat is heel belangrijk, er bestaat geen zekerheid behalve de zekerheid die ik zelf ervaar. En als je dat doet, dan zul je dus wanneer je overgaat, niet je vastklampen aan een beeld, maar je afvragen wat ervaar ik. Dan ervaar je een contact, je vraagt je af wat het is, daardoor is een verduidelijking mogelijk en je bent niet meer alleen. Integendeel, je hebt geleiders, je hebt helpers. Dat is het enige wat ik u kan raden.
Ik zit er niet tegenaan.
Nee, u zit er niet tegenaan, maar ach, anderen zitten er ook vaak tegenaan te kijken. Er zijn mensen die vinden dat, ja, moet ik zeggen, een droevig gebeuren. En het kan droevig zijn omdat je dus iets ontbeert waaraan je gewend was. Dat ben ik ongetwijfeld met ze eens. Maar aan de andere kant, wat is dood? Ja, soms komt hij op kousenvoet aangeslopen. Soms trekt hij met geweld zijn zwaard. En pijnlijk flitsend slaat hij toe. Maar toch, de dood, dat is het moe zijn van het leven. En het ontwaken uit een droom die vroeger leven was. Dat is ook een citaat hoor, maar dat is een waarheid. Dood is iets wat je gewoon moet begrijpen. Het maakt het misschien niet makkelijker voor iemand die achterblijft. Maar het maakt je wel de zinrijkheid ook van de dood duidelijk. Leven zou zinloos zijn zonder sterven. Het wanneer, het hoe van het sterven af, dat kan verschillen. De een kan 800 jaar worden en de ander wordt er misschien 8 maanden. Nou. Maar dat leven in zichzelf heeft pas betekenis wanneer de dood erbij te pas komt. Dan pas kun je dat deelbesef dat bestond omzetten totdat het een aanvullend deel wordt van het totaalbesef, het totale ik dat je bent. En ja, dat, nou ja, er zijn een hele hoop mensen die hoe moet ik dat zeggen, die hun eigen wereld eigenlijk over willen zetten in de geest, hè? Ja, zeggen ze dan, ik ben alvast bezig een huis in Zomerland te bouwen. Nou ja, daar hebben ze later geen bouwvergunning en is dat toch weer niet, natuurlijk. Maar of ze zeggen, nou, als we nou eens even, Andropov, boom, dood. Regen, boom, dood. Al die vervelende kerels, boom, dood. Ze vragen zich niet af welke oplossing voor het bevolkingsvraagstuk ze nou ineens gevonden hebben. Want het zou een decimering op zijn minst zijn, hoor, van de wereldbevolking. Maar goed, denken ze daarmee is het afgelopen? Nee, het is niet afgelopen. Zolang een dergelijke geest bezig blijft met hetgeen hij is geweest en daar niet los van kan komen, dan blijft hij anderen beïnvloeden. Dan blijft hij proberen om iets te doen. Dan wordt hij uw boze geest, ja. Niet omdat hij kwaad wil, maar doet het gewoon omdat hij nog steeds bezig is met zijn eigen positie, met zijn macht misschien, met de handhaving van zijn ideaal of van zijn ware leer. Dergelijke boze geesten vind je overal. Er zijn pastoors en heilsoldaten onder, pauzen kun je er ook vaak bij aantreffen. Ja, dat helaas zonder pauze teken, anders zou je zo nu en dan rust krijgen. Maar u vindt daar alles onder, bandieten, mafiosi bijvoorbeeld, politici en ook mensen die zo fatsoenlijk waren dat anderen dachten dat ze een heilige waren. Ze blijven zich vastklampen aan hetgeen ze in hun eigen ogen waren. Ze willen die wereld terug als het ware. En ja, dan grijpen ze in. En dat ingrijpen, dat kunnen ze helaas alleen doen door mensen te beïnvloeden. Die mensen handelen dan tegen hun aard in. Of die doen in een bevlieging de gekste dingen, die zitten later met de problemen. Want die moeten ze dan zelf weer oplossen. En dan zeggen ze, ja, maar dat is toch de duivel die het heeft gedaan. Dat is een boze geest. Als u een geest oproept, er is een mogelijkheid, hoor.
Geïncarneerde geest.
Huh?
Hebt u het nu over geïncarneerde boze geesten?
Ik heb het over alle geesten die men boos pleegt te noemen. Dat zijn altijd geesten die een bepaald leven hebben gevoerd voordat zij zich hebben teruggetrokken in deze, ja, men zegt dan duisternis, maar een symbolische betekenis. Laten we zeggen in deze ervaringsarme werelden, waarin hun eigen ikbeeld het enige belangrijk is en elk contact dat nog mogelijk is gebruikt wordt om dat ikbeeld te versterken. Dus ja, dat zijn allemaal geesten waarvan je kunt zeggen, ze zijn geïncarneerd. Ook wanneer ze misschien nooit in de stof geïncarneerd zijn geweest, of alleen geïncarneerd zijn geweest op werelden die u nog niet eens kent en misschien met een telescoop nog nooit kunt zien. Dan kun je zeggen, die zijn ook dan bij die boze geesten inbegrepen, ongetwijfeld.
Komen ze toch zeker ook goede geesten om ons te... om ons nou niet te leren, maar een impuls te geven tot sommige dingen.
Wat is een goede geest en wat is een kwade geest? Ja. Het wonderlijke is dat die zogenaamde boze geesten uiteindelijk ook bezig zijn met iets wat voor hun eigen idee goed is. Dan heb ik het niet over die tegengestelde ontwikkelingsvorm, want zoals er materie is en antimaterie, zo is er dus een ontwikkelingsgang zoals u die kent en een waarvan je kunt zeggen ze loopt bijna in de omgekeerde orde. Ze gaat dus van de vorming naar de chaos, omdat in de chaos pas de betekenis van het vormloze beleefd kan worden, waarin juist de erkenning van het basisprincipe waaruit de vorm voortkomt beleefbaar wordt. Dat is nou helemaal zo. Maar dan moet je niet zeggen, zijn het kwaad of goede geesten. Een geest die u iets ingeeft, moet altijd een geest zijn die het u zelf toelaat om te beslissen. Als u dat nog maar wilt onthouden. Elke geest die zegt, je moet, is voor u, al bedoelt u het nog zo goed, een kwade geest. Elke geest die zegt, hey, denk eens aan, of pas op voor, is een goede geest. Hij laat u de beslissing over. Dus zo zou je het eigenlijk moeten zeggen. Nou ja, dan zijn er goede geesten ook natuurlijk. En wij rekenen onszelf ook tot de goede geesten. Niet dat we zo goed zijn hoor. Moet je nou ook weer niet denken nu. Hè. We hebben ook onze fouten. Soms komt het wel eens naar buiten. Maar wij proberen u te helpen. En wat wij doen, dat is eigenlijk in hoofdzaak wat wij geleerd hebben na onze dood, zo vertalen dat het voor u een beetje begrijpelijk wordt terwijl u nog leeft. In de hoop dat u daardoor uw eigen leven wat anders gaat zien en zo na uw dood dus ook veel meer mogelijkheden zult hebben. Daar komt gewoon op neer. Zijn we dan goede geesten? Ja. Wij vinden van wel, maar wat vindt u?
Ook.
Oh.
Ja, ja, zeker.
Ja,
ja hoor.
Ja.
Graag gedaan.
U vindt een andere partij zeker gefrustreerde geesten?
Een gefrustreerde geest is er ook. Om u een heel simpel voorbeeld te geven. Een gefrustreerde geest kan een dronkaard zijn. Die dus nog wel contact op kan nemen met de barsfeer. Zelfs aan de tap kan denken te zitten. Maar geen glas meer vast kan houden. Hij kan niet drinken. Hij kan alleen nog maar de gevoelens en de genietingen van een ander bij het drinken ervaren. Zonder dat dit voor hem een toestand is die langer aanhoudt dan de ervaring die hij afleest.
Tantalus.
Ja, Tantalus. Lijkt me wel mooi, ja. Je zou het ook kunnen zeggen een soort Vater Danaïde. Al wordt de hele wereld bezopen. De dronkaard vindt geen roes in de geest. En dat is het meest frustrerende wat er bestaat. Want u weet, drinken is niet erg. Maar als je nuchter bent, te midden van een aantal mensen die heel erg dronken zijn, dan zie je dat zij plezier hebben en je vindt het alleen ridicuul of zelfs smakeloos. En dan is er een verschil in sfeer, in beleving, en dan ben je ongelukkig. Dat is bij zo'n dronken man ook natuurlijk. Er zijn dus zelfs gefrustreerde geesten. Maar ja, het hoeft u ook niet te verbazen hoor, als u kijkt hoeveel er op aarde rondlopen, is het geen wonder dat er in onze wereld een aardig aantal aankomt. Ja.
Is het aandeel van die boze geesten in de ellende op aarde groot?
Ja en nee. Ja, omdat ze vaak geneigd zijn om hun eigen gevoel van frustratie, want dat is dan meestal toch wel het belangrijkste, om te zetten in aansporingen aan anderen om uit te roeien wat voor hen frustrerend werkt. En dat wil zeggen dat ze bepaalde remmen wegnemen. In die zin, ja, zijn ze schuldig. Maar aan de andere kant, ze kunnen het nooit bereiken bij een mens die zegt, ja, maar ik heb het recht niet om een medemens te doen lijden. En de schuldige is dus nooit alleen die boze geest, zoals u hem dan zou noemen, of gefrustreerde geest. Dat is altijd ook degene die op die aansporingen ingaat. U hebt hier vlakbij een van de bloeiendste bedrijfstakken van dit deel van de stad. De Wallen. En dan zeggen de mensen, ja, het is toch eigenlijk slecht dat er zoveel verleiding tentoon wordt gesteld en wordt aangeboden. Nou, ik vind het absoluut niet juist. Want zou het worden aangeboden als er geen vraag was? Vraag en aanbod. En is dan degene die daar naartoe gaat, al is het maar om te kijken, dan hoeft nog niet eens een klant te worden. Niet even schuldig als degene die die situatie veroorzaakt. Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt. En voor mij is dus ook de mens die zich door die aansporingen laat losweken van zijn toch ingeboren besef van mens zijn en menselijkheid, is dus even schuldig of misschien zelfs schuldiger dan de entiteit die hem in een bepaalde richting probeert te stimuleren. Wat denkt u ervan?
Wat kunt u zeggen over degene die als zelfmoordcommando in Libanon tekeer zijn gegaan? Zijn die al een beetje bijgespeeld?
Ik kan daar geen algemeen beeld over geven. Kijk, wanneer iemand de dood zoekt, ook in geweld dat hij anderen aandoet, omdat hij het gevoel heeft daardoor iets voor anderen goeds te doen, het is een offer wat hij brengt, dan mocht u dat niet zien als, ja, maar die zal met de gevolgen belast worden. Hij zal de gevolgen beseffen en hij zal misschien wijzer worden. Maar hij is niet door schuld geketend aan duisternis. Degene die het alleen heeft gedaan omdat hij, nou ja, van de rotzooi af wilde, dat komt ook vaak voor, die heeft uiteindelijk alleen maar de erkenning dat hij niets bereikt heeft, dat het nog steeds voortbestaat. En voor die is dan een kwelling, ja. Dus het ligt er maar aan, maar er zijn er heus wel die het aanmerkelijk beter hebben gekregen. Dat geldt ook voor mensen van de IRA. Dat geldt zelfs voor mensen die aan niets geloven op dit terrein, zoals je het bij de Rode Brigade soms vindt. Die mensen behoeven niet vanuit datgene wat ze zijn slecht te handelen. En het is datgene wat ze zijn in zich wat bepalend is. Dat bepaalt de wijze waarop je het leven later kunt aanvaarden. Je kunt beseffen. En iemand die niet bang is om te zeggen, ik heb ze omgebracht. Want hij zegt, ik heb dat gedaan om anderen te bevrijden. En ik heb mijzelf eraan opgeofferd. Die zegt dan met een zekere trots, die zegt, ik ben een soort martelaar. En die wijst geen anderen van zich af. Krijgt contact. En dan maken die anderen hem duidelijk, joh, je hebt verkeerd bekeken. Kijk nou nog eens terug. En kijk nou eens naar die wereld. En ja, dan verandert het inzicht. Maar het schuldgevoel ontstaat niet. Omdat je in de geest, misschien beter dan in de stof, beseft. Wat je gedaan hebt, is voorbij. Bepalend is niet het feit wat je tot stand brengt. Maar de intentie waardoor je tot stand brengt. En het is die intentie waaruit je in de eerste plaats verder moet gaan. En wie dat eenmaal leert begrijpen, ja, bij ons in de geest is dat bijna vanzelfsprekend, die zal ontdekken dat heel veel dingen die op aarde worden gezien als het meest demonische eigenlijk niet bestraft worden. Dat wilden mensen dan graag, hè. Ga maar naar beneden toe en dan komt er wel een duivel en die steekt je een drievork in bepaalde delen. En dan ga je de kokende olie in en daarna de diepvries. Lijkt waardoor je wel doppertjes zijn. Maar dat is de behoefte aan wraak. Een mens is geneigd zijn behoefte aan wraak, die hij niet zelf kan of durft vervullen, over te dragen aan de machten die dan na de dood dit waar zullen maken. Zoals u ook zegt, de tekorten die ik heb geleden, over zijn stommiteiten die oorzaak zijn daarvoor, praat hij dan meestal niet. Ja. Die zullen maar later ruimschoots worden vergoed. Komt ook niks van terecht. Want je bent degene met dezelfde stommiteiten. En tenzij je beseft dat je onjuist hebt gereageerd en dus je anders instelt, blijft steeds diezelfde frustratie doorduren. Dus onvermijdelijk.
Ontstaat er dan niet een karmische band met degene die iets aan hebt gedaan?
Ja, ook weer een heel moeilijke vraag. Het kan. Wanneer er tussen degene die iets aandoet en degene die wordt aangedaan een relatie, een emotionele relatie ontstaat, dan zal dit gemeenlijk in de geest betekenen dat deze band gecontinueerd wordt. En dat bij een nieuw besef dus de noodzaak tot veranderen als het ware van die relatie, het ongedaan maken misschien van zaken die je toch nu niet meer kunt aanvaarden, dat die een rol spelen. In dergelijke gevallen zal men in een volgende incarnatie geneigd zijn om bij die ander te incarneren, geestelijk met de bedoeling om het goed te maken. Maar in de praktijk vergeet je driekwart, op zijn minst, van deze geestelijke oriëntatie en je komt dus terecht in een leven waar inderdaad die wisselwerking weer een grote rol speelt. Maar het is niet zo, ik heb iemand geslagen of gemarteld, dus zal ik in het volgende leven door zo iemand geslagen of gemarteld worden. Het is zo, datgene wat ik ben geweest ten aanzien van de ander en wat de ander is geweest ten aanzien van mij, vormt een band. Binnen het kader van deze band moeten we een zo juist en zo harmonisch mogelijke relatie vinden, opdat we komen tot een samengaan en niet een elkaar belemmeren, elkaar bestrijden.
Dan nou degene die bijvoorbeeld die Amerikaanse ambassade zo'n massale slachting aangericht heeft. Hoe wordt dat verwerkt?
U komt steeds weer op hetzelfde terug, ik heb het al beantwoord. Het ligt eraan wat die persoon op dat ogenblik wilde. Wilde hij zich wreken op anderen, dan zal hij daar ongetwijfeld een hele hoop ellende in de geest aan overhouden. Deed hij het echter uit, zullen we zeggen, ideële bedoelingen, dan zal hij misschien later beseffen dat zijn ideaal niet geheel juist was. Maar hij zal zich niet belast voelen hierdoor. Hij zal zich alleen geneigd voelen om te zoeken naar een nieuwer en beter beeld van de werkelijkheid, zodat hij bij een volgende incarnatie juister kan handelen.
Dus aantallen doen helemaal niets ter zake.
Aantallen doen niets ter zake. Weet u, als u een proef neemt met fruitvliegen, vraagt u zich dan af met hoeveel vliegen u doet? Toch is dat ook leven. Toch hebben die ook een eigen zijt zeer kleine persoonlijkheid. Ze hebben een samenhorigheid, een gemeenschappelijke groepsgeest enzovoort. En zij zullen er later ook natuurlijk gevolgen van ervaren. Maar voor u was dit alleen doelmatig onderzoek. Dient ten gevolge is het voor u geen belasting. Maar misschien dat u wel zult ervaren in de geest, hé, ik heb tegenover ander leven verkeerd gehandeld. En dan komt u misschien terug in India en wordt u een sweeper of zoiets. Maar u weet wel, die mensen die zozeer het leven heilig achten, dat ze met een bezemtje voor hun voeten alles wegbezemen, om toch maar niet op een insect te hoeven stappen.
In de 40 miljoen hongerende mensen in de Sahel, moeten wij daar direct heel... die mensen blijven leven, of is dit ook een ingrijpen als ze blijven leven? Verdubbelt zich dat in de zoveel jaren? En wordt deze planeet dan helemaal overbevolkt?
Dat is ook wel iets wat een rol zou kunnen spelen, maar je moet rekenen met de natuur. Er bestaat namelijk, in de ecologie is dat wel bekend, een verband tussen aantallen. Wordt een bevolkingsdichtheid te groot, dan veroorzaakt zij automatisch binnen de eigen soort een toenemend sterven. Een gelijktijdige vermindering van geboorte. En dat is iets wat zich op het ogenblik in Afrika afspeelt. U kunt daar in feite weinig aan veranderen. U kunt de mensen voedsel geven, u kunt ze hulp geven. Maar u kunt hun wijze van leven en denken niet veranderen.
Als ik al die kleine kindjes zie, dan de geboorte wordt daar lijkt mij niet zoveel minder. Ze lopen allemaal 3, 4 en nog eentje die nog komt. Ik weet niet hoe het komt, maar daar komen ontzettend veel kindjes.
Nou, als u niet weet hoe het komt, wil ik het u nog wel vertellen. Misschien is de reden interessanter. U moet niet vergeten dat we hier te maken hebben met in feite een jagers- en landbouwerssamenleving. Ongeacht de industrialisatie, die mentaliteit, die tradities blijven bestaan. Wanneer je 10 kinderen hebt, dan zijn er misschien 2 die volwassen worden. Maar die 2 heb je nodig, want als je oud bent, leef je van datgene wat de kinderen produceren. Dus je zou het kunnen zeggen, kindertal is eigenlijk AOW, hè?
Ja,
of pensioen.
Ja.
En zolang die mentaliteit bestaat, blijven ze kinderen voortbrengen. Maar de omstandigheden waaronder ze worden voortgebracht worden steeds slechter. Dientengevolge neemt de kindersterfte toe. Dientengevolge worden de aantallen weer teruggebracht tot een leefbaar evenwichtig geheel dat zich in het milieu nog net in stand kan houden. Daardoor wordt voorkomen dat een verdere aantasting van het milieu plaatsvindt. Kan een licht milieuherstel ontstaan en zal daarbij, tenzij de mentaliteit verandert, ook weer een uitbreiding van rassen en volken die overleefd hebben plaatsvinden.
Dus het is een natuurgebeuren.
Het is een natuurgebeuren. En wat de rest betreft zou ik de westelijke wereld toch graag iets willen herinneren. Ja, misschien vindt u Mao niet zo verstandig, maar hij heeft gezegd, als iemand honger lijdt, je bent een visser en hij ook, geef hem dan deze keer een plaats aan je tafel, opdat hij eten kan. En geef hem dan een net om voor zichzelf te zorgen, zelfs wanneer hij daarbij omkomt. Want wie niet voor zichzelf zorgt, is niet waard om te leven. En dat is misschien een beetje erg grof gezegd. Is niet waard om te leven, een vrije vertaling overigens, en een samentrekking van drie verschillende uitspraken. Maar ergens heeft hij gelijk, omdat hij refereert aan het natuurgebeuren. Het is het recht en de plicht van de sterkste om te overleven. Die namelijk houdt het ras in stand, verbetert het ras. Alles wat je in stand houdt dat minder waardig is, is vanuit dit standpunt alleen maar een belasting van de ontwikkeling van het ras en een verzwakking van de kans van het ras om zich te continueren. En dat klinkt erg nuchter en erg vervelend. En omdat er allemaal zieltjes in zitten ook, nietwaar? U weet het, zorg goed voor je basje, want je zieltje zit erin. Maar zijn de mensen dan geneigd om te zeggen, ja, maar kunnen we dat toelaten? U kunt het niet verhinderen. Maar aan de andere kant zult u gezien uw huidige beeld van uzelf en de wereld moeten helpen. Niet voor die anderen, want dat zal uiteindelijk niet zoveel uithalen. Maar om het willen van uzelf, omdat u niet later zult moeten zeggen, ik heb dingen nagelaten en daardoor in mijn gevoel de dood van anderen veroorzaakt. Dat is het criterium. Dan zeg ik dus heel goed dat Nederland ontzettend veel doet voor dergelijke gebieden. Niet omdat het veel uithaalt, maar doodgewoon omdat Nederland hiermee als het ware zijn eigen gevoel van schuldig zijn, als het ware afkoopt. En daardoor tot een betere ik-aanvaarding kan komen die na de dood van groot belang zal zijn. Maar vrienden, we zijn lang aan het woord. Ik moet zo langzamerhand gaan afsluiten. En dan hoop ik niet dat er dan boze geesten in u varen die zeggen dat uw vraag die zo belangrijk was er nou net buiten valt. We zijn begonnen over boze geesten. We zijn daardoor terechtgekomen op het relatieve van boos en goed. En uiteindelijk bij het leven na de dood dat de mensen ontzettend interesseert en zelfs schuld vragen. Laten we ons één ding heel goed voor ogen stellen. U bent een eenling, een individu. U kunt niet genormd of genormeerd worden zonder dat uw werkelijke persoonlijkheid en daarmee de zin van uw stoffelijk bestaan verminkt wordt. Wees jezelf. Maar jezelf zijn houdt ook in een relatie erkennen met de wereld. Zonder dit kun je niet leven. Of het beeld juist is of niet juist, doet niet ter zake. Je moet eraan beantwoorden, omdat dat de enige manier is waarop je jezelf en daarmee je ervaren en de zin en betekenis die je leven geestelijk heeft, kunt realiseren en na de dood voor jezelf tot een werkelijk en waardevolle inhoud kunt maken. Leef je leven. Wees niet bang om alles wat later komt er maar een beetje opzij te zetten. Het leven na de dood komt toch wel hoor. Of je er nou 20 jaar mee bezig bent of je ontdekt het op het laatste ogenblik, maakt niets uit. Het gaat er doodgewoon om dat u, wanneer u leeft, uzelf voortdurend in de ogen kunt zien. Dat u kunt zeggen, ja, ik heb het toch op mijn manier zo goed mogelijk gedaan, ik ben tevreden met mezelf. En daarnaast gaat het erom dat u altijd weer hebt beseft, ik kan eigenlijk alleen tevreden zijn met mezelf wanneer ik betekenis heb voor een ander. Dat is de hele zin van uw bestaan, samengevat in een nutshell. Als u van daaruit leeft, zult u ontdekken dat de dood een goede dood is. Dan zult u beseffen dat boze geesten en demonen eigenlijk alleen maar nachtmerriebeelden zijn van degene die zichzelf vrezen en niet durven aanvaarden. Dan zult u begrijpen dat wat u goedheid noemt in feite de volledigheid is van bestaan, van bestaanservaring, die aan het einde van vele levens in wereld en sferen ons werkelijke recht is dat we daarmee terugkeren tot de bron waaruit we zijn voortgekomen, maar met het besef van dat wat we daarin zelf zijn geweest. Mag ik het daarbij laten? Dank voor uw aandacht.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.
Maar...
Ja.